Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van de Heer Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 18 en daarvan het tweede vers. Ik riep tot den Heer in het midden dier ellenden, tot mijn God, opdat hij hulp zou zenden. Mijn klaagstem drong tot in zijn troonzaal door. Aan mijn geroep gaf hij in gunst gehoor. En wat er verder volgt, Psalm 18 en daarvan het tweede vers. De schriftlezing uit Gods heilig woord zal deze morgen zijn uit Handelingen 16, van vers 16 tot en met 34. Handelingen 16, vanaf vers 16 tot en met vers 34. Maar stellen we ons vooraf, onder de tucht van de heilige wet des Heren, bovensluitend zingen uit de berijmde 10 geboden en daarvan het 9e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Samen Handelingen 16 vanaf vers 16 tot en met het 34e vers. En het geschiedde als wij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd, hebbende een waarzeggende geest, ons ontmoette, welke haar heren groot gewin toebracht met waarzeggen. Dezelfde volgde Paulus en ons achterna en riep zeggende: deze mensen zijn dienstknechten van God de Allerhoogste, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, daarover ontevreden zijnde, keerde zich om en zeide tot de geest: ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit terzelver uren. Als nu de heren van dezelfde zagen dat de hoop huns gewins weg was, grepen zij Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de oversten. En als zij hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij: deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn. En zij verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, noch te doen, alzo wij Romeinen zijn. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op. En de hoofdmannen, hun de klederen afgescheurd hebbende, bevalen hen te geeselen. En als ze hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de stokbewaarder dat hij hen zekerlijk bewaren zou. De welke zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen God lofzangen. En de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten van de kerker bewogen werden en terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. En de stokbewaarder wakker geworden zijnde en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende: doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten. En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij: lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? En zij zeiden: geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En zij spraken tot hem het woord des Heren en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in dezelfde uren des nachts en wies hen van de striemen. En hij werd terstond gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor en verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was.
Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 107, daarvan het zevende en achtste vers. Doch riepen ze in de ellende de Heer ootmoedig aan. Hij deed hun angsten enden en hen het gevaar ontgaan. En wat er verder volgt in het zevende en achtste vers van Psalm 107. En dan zal er collecte zijn. En dan is de diaconale collecte vandaag bestemd voor Salem. En de andere collecte voor de kerk. En de uitgangscollecte is voor het onderhoud. En beveel u deze collecte in die milddadigheid aan. Gemeente, met Gods hulp wil ik u deze morgen ook het woord prediken, en wel uit Handelingen 16. Gedeelten ook wat we samen hebben gelezen. En dan lees ik u nu nog het 30ste en 31ste vers. Handelingen 16, de versen 30 en 31, waar we zo Gods woord lezen. En hen buitengebracht hebbende, zeide hij: lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? En zij zeiden: geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Thema van de prediking deze morgen: de prediking van de enige naam ter zaligheid. En dan hopen we samen stil te staan met drie aandachtspunten. Dan is ons eerste punt: smaadheid vanwege Christus' naam. Ons tweede punt: de vraag naar zijn naam. En ons derde punt: de verkondiging van zijn naam. De prediking van de enige naam ter zaligheid. Ons eerste punt: de smaadheid vanwege Christus' naam. Ons tweede punt: de vraag naar zijn naam. En ons derde punt: de verkondiging van zijn naam. Kom over en help ons. Kom. Wat hebben deze woorden, zijn die ingedrongen tot in het diepst van Paulus' ziel. En kinderen, jullie weten dat wel. Dat lezen we hier in het voorgaande gedeelte van dit hoofdstuk. Paulus was met zijn helpers gekomen, met Silas, Timotheus en Lucas, in Troas, de havenplaats. En daar had hij in de nacht een visioen van de Heere ontvangen. Waar hij een man, een Macedonisch man had gezien, een Europeaan. En die riep: kom over en help ons. En Paulus heeft begrepen dat het niet zomaar een droom was. Maar dat Paulus nu moet gaan over de Egeïsche Zee. Naar Europa, naar Macedonië, naar Griekenland. En zo is Paulus met zijn helpers op reis gegaan, een schip ingegaan en zijn ze afgevaren naar Griekenland. Gekomen in Neapolis, het huidige Kavala. En daar zijn ze aan land gekomen en verder gereisd naar de stad Filippi. En kinderen, Filippi, dat is een stad die bestond voornamelijk uit Romeinen. Daar wonen eigenlijk heel weinig Grieken. Deze stad was gesticht door keizer Octavianus. En daar woonden belangrijke oorlogsveteranen. We zouden zeggen generaals. Die een lange staat van dienst hadden gehad en officieren. En dat die stad lag in een prachtige vallei. Met een mooi uitzicht. Als men in die stad liep, zag men de bergen om die stad heen. En in deze stad werd zelfs ook Latijn nog gesproken. Niet Grieks. En het stond ook onder de Romeinse stadsbestuur. En Filippus gaat in deze stad het woord verkondigen. Want hij heeft gehoord van die man: kom over en help ons. En Paulus is gewend om als eerste te gaan naar een synagoge. Op zijn zendingsreizen lezen we dat steeds. En ook zo op deze tweede zendingsreis van Paulus zoekt hij in de stad Filippi een synagoge. Maar kinderen, er is eigenlijk helemaal geen synagoge te vinden. We zouden zeggen, er is geen kerk. En dan lezen we zo in het 12e vers dat Paulus ettelijke dagen, verschillende dagen, zo door die stad Filippi gaat. Maar hij vindt daar eigenlijk geen kerk. En waar is nu die man die geroepen heeft: kom over en help ons. En toch, op de Sabbat vindt David, op de zondag, vindt Paulus een plaats om Gods woord te verkondigen. Want we lezen zo in het 13e vers dat er buiten de stad bij de rivier enkele vrouwen bij elkaar zijn. En samen bidden tot God. De Heer heeft Paulus daar zo heen geleid. Want wanneer de Heere zijn dienaren uitzendt, is er altijd werk. Is er altijd werk. En zo gaat Paulus Gods woord verkondigen aan die enkele vrouwen daar aan de rivier. Hij heeft weinig luisteraars gehad onder zijn preek. Maar de Heere heeft dat woord willen zegenen. Want we lezen zo ook in dit hoofdstuk dat Lydia in het hart werd gegrepen. Haar hart werd geopend door de Heilige Geest. O, ze komt tot bekering, tot inkeer. En ze mag kennis krijgen aan God en aan Christus. We lezen dat Lydia en haar huisgezin wordt gedoopt. En zo wordt haar huis de eerste kerk in Europa. Zo wordt daar de eerste kerk door God zelf geplant. En Paulus gaat weer verder. Hij wil op meerdere plekken ook het woord Gods gaan verkondigen in Filippi. Maar waar de Heere werkt, daar zit de Satan ook niet stil. Want we zien hier ook in dit hoofdstuk dat er vijandschap komt op de prediking ook van Paulus. O, de Satan gaat te keer ook als een briesende leeuw. Want we hebben het gelezen, kinderen. Dagenlang loopt er een meisje, het is een slavin. Die loopt achter Paulus en Silas en Timotheus en Lucas aan. En ze blijft maar roepen, deze mensen, kijk eens die. Die mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogste, die ons de weg der zaligheid verkondigen. Wat klinkt dat mooi, hè? Dat is toch ook de waarheid? Maar toch, hier zit een duivelse list achter van de Satan. Hij probeert het occultisme te vermengen met de dienst van God. En zo probeert hij het woord Gods te verduisteren. En daarom op een dag draait Paulus zich op en roept naar, en dan bestraft hij ook de boze geest, de Satan. En dan waar dat meisje wordt in de naam van Jezus genezen. Maar ja, deze slavin was een waarzegster. En zij bracht veel geld in het laadje bij verschillende Romeinen in die stad. En opeens is hun inkomen verdampt. En daarom komt er zoveel vijandschap tegen Paulus en zijn helpers. Er komt onrust in de stad. Deze Joden beroeren de stad. En zo worden ze gevangen genomen, vastgegrepen en door de straten van Filippi gesleept, lezen we zo, kinderen. En ze worden gebracht op de markt. Daar werd recht gesproken. Paulus en Silas worden voor de stadsbestuurders gebracht. En dan zonder een eerlijke rechtspraak worden ze gegezeld. Worden ze aan de gezelpalen vastgebonden. Paulus' rug wordt ontbloot. En de gezelriem komt te neer op de blote rug van Paulus. Maar ook op die van Silas. En dan staat er zo. En ze werden met vele slagen geslagen. O, het bloed komt uit hun rug. En loopt langs hun lichaam naar beneden. O, en onder foltering ondergaan ze. En dan, als de beul ermee klaar is, worden ze gebracht naar de gevangenis. De cipier, de gevangenisbewaarder, neemt ze over van de beul. En hij brengt ze tot in het diepste punt van de gevangenis, onder in de kerker. En daar worden ze vastgebonden. Worden in benen in twee houten blokken, tussen twee houten blokken geklemd. Hun handen vastgeketend. Daar zitten de twee dienstknechten Gods. Met een gehavend lichaam. Zwaar gewond. De koorts die door hun lichaam gaat. Van de wonden. En vastgezet in het donker. Geen enkele bewegingsvrijheid. En morgen zullen ze veroordeeld worden tot de dood. En de cipier? Oh, het is een harde man. Hij bewaakt deze gevangenen goed. Hij heeft ze gebracht in de diepste kelder. En ze zitten vastgeketend. Zo kunnen deze gevangenen niet meer ontsnappen. En gemeente, daar zit Paulus en Silas. Wat moet dat voor deze mensen geweest zijn, hè? Voor deze dienaren Gods. O, dat nachtgezicht, kom over en help ons. Eindigt nu in de gevangenis. O, de macht van de duisternis lijkt te triomferen. Maar wat een beproeving, wat een beproeving. Alle wegen om het werk in Gods koninkrijk te verrichten lijken afgesloten. De dood voor ogen. De lieflijke voeten van degene die het goede boodschap, Jesaja 52. O, die voeten zijn nu vastgeklemd tussen twee blokken hout. Ze kunnen geen kant meer op. Alle wegen toegesloten. Toch niet, gemeente. O, er is één weg die nooit kan worden toegesloten. Die de Satan niet kan toesluiten. Die de stadsbestuur niet kan toesluiten. Die de gevangenisbewaarder niet kan toesluiten. Maar dat is de weg naar boven. Een weg naar God toe. Het gebed. Want gemeente, één in de hemel is het binnenste heiligdom binnengegaan. De grote voorloper, de Heere Jezus Christus. En hij heeft een weg geopend van beneden naar boven. Maar nou ook van boven naar beneden is er een weg geopend. En die wordt opengehouden door Christus zelf. Daar hij altijd bidt voor zijn kerk, lezen we in Hebreeën 7. En van het binnenste heiligdom is er een weg geopend tot in het diepste punt daarvan, de gevangenis, waar Paulus en Silas verkeren. En door hemzelf, door Christus, is er ook een weg van onderen naar boven. Want we lezen zo in het 25e vers. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas. O, ze brengen een nood bij de Heer. Ze leggen een grote nood voor Gods aangezicht neer. In grote benauwdheid bidden ze tot God. En gemeente, wat is het groter? Als in onze nood, misschien heeft u wel leven, zulke nood, waarin je met zorgen nu bezet bent, als we die nood kwijt kunnen aan de Heere in het gebed. O, dat is zo'n gezegend moment. Daar kan al zoveel troost in liggen. Al kunnen dan omstandigheden ongewijzigd blijven. Maar als we onze nood kwijt kunnen aan de Heere. Heeft u, heb jij al de Heere zo nodig gekregen? Paulus en Silas legden een nood voor de Heere neer. En laat het toch met Jacobus zijn. Met al uw zorgen en noden die er zijn. Is iemand onder u in lijden dat hij bidden? O, dat we in gebed tot de Heere naderen. En jongeren, het gebed tot de Heere, dat is het machtigste wapen. Daar kan de Satan niets tegen doen. En misschien word je wel eens verleid door je eigen zondige hart. Dat je wel eens momenten hebt gezegd, eigenlijk, o Heer, ik kan hem niet mee. Maar de verleiding is zo groot. Vouw dan maar je handen. Roep maar tot de Heere, Heere, zou u mij willen bewaren? O, het gebed is zo'n machtig wapen. En Paulus en Silas mogen ervaren dat de Heer hun smeekgebed verhoort. Want hun bidden wordt een lofzang. Het gaat over in zingen. Bidden wordt zingen. En zongen God lofzangen. En als we hier de grondtaal lezen in het Grieks, dan staat er eigenlijk zo mooi. Biddende zongen zij lof tot God. Hun bidden gaat over in zingen. Hun bidden wordt aanbidden. O, vanuit die vuile kerken waar het ongedierte zo om hen heen kruipt en het donker is, klinken lofliederen tot Gods eer. O, de Heere komt over in het hart. Wat een moment moet dat voor Paulus en Silas geweest zijn. Als waar daalde de hemel neer in hun hart. En zij ervaren zo'n zoete en zalige gemeenschap met God in Christus. En kinders heren, die ogenblikken wanneer toen de Heer het neerdaalde in de zielen. En geproefd en gesmaakt mocht worden dat de Heer zo nabij was. Ach, Paulus en Silas mogen dit ervaren. En ze weten waarom dat ze in de gevangenis zijn. Om de versmaadheid van Christus. Maar ze mogen ervaren in die gevangenis daar. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Nog hoogte, nog diepte. Al worden ze dan aangevallen. Maar Christus is nabij. O, ze mogen weten. Nu te lijden om Christus wil. Paulus had er ook op gewezen. Aan het einde van zijn eerste zendingsreis. Zijn broederen. Hij had hen daarmee vertroost. Wat we zo lezen in Handelingen 14. Daar heeft hij het gezegd tot hen. Ach, als jullie nou moeten lijden. Dat is om Christus. En dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan. In het koninkrijk Gods. En nu weten ze dat. En daarom kunnen ze niet anders dan God groot maken. Het is waar in hun leven. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij moogt treffen. Tot de God mijns levens heffen. Gemeente, dat zijn zulke gezegende momenten. Als we zo met onze lichamelijke zorgen. Zorgen die er in het leven zijn, maar bovenal onze zielenzorg. Het voor de Heer mogen neerleggen. Ons hart mogen uitstorten voor de Heer. Maar als we dan mogen weten wat mij mag tot treffen. Tot de God mijns levens heffen. O, de Heer hoort en verhoort het gebed van Paulus en Silas. Een groot wonder gaat hier plaatsvinden. Hij verlost hen uit al hun benauwdheden. Maar gemeente, hier in dit hoofdstuk. Gebeurt nog een groter wonder. De Heere gaat hier een gebonden zondaarsziel verlossen. Uit de banden van de Satan, de dood en de zonde. En dat doet de Heere nog. En hoe, jongeren? Door middel van de prediking. Door zijn woord en door zijn geest. Zoals hij werkte daar. In die gevangenis daar in Filippi. Ook nu nog. En dat is ook ons tweede punt. De vraag naar Christus naam. Want tijdens het zingen, gemeente. Door Paulus en Silas waar ze God de lofzangen mogen zingen. Gebeurt er opeens iets. Er is opeens een grote aardbeving. O, de gevangeniskinderen die schudt helemaal heen en weer. Alles trilt. Een herrie. De deurposten worden ontwricht. Celdeuren springen open. Boeien schieten los. Ze komen los van de muur. De kettingen die aan de muur verbonden waren. De houtblokken schieten open. En de gevolgen van deze aardbeving zijn zo opvallend. Want de gevangenis stort niet in. Geen mens raakt gewond. Maar juist gaan de deuren open. Zo anders als bij een aardbeving. Die we in Nederland ook wel kennen, maar niet zo krachtig is als in andere delen van de wereld. Maar als we denken, jongeren, aan die aardbeving vorig jaar in Turkije en Syrië. Misschien heb je wel de beelden gezien. Van die flatgebouwen die instorten. Waar zoveel mensen onder het puin zijn terechtgekomen onder het puin en gestorven. O, waar alles ja zo ontwricht is. Waar de aardbeving zo allesvernietigend is. Maar het is hier zo anders. Het is geen gewone aardbeving. Maar hier zien we Gods hand die zich openbaart in het rijk der natuur. Gods sparende hand, ook in deze aardbeving. De deuren gaan open. De boeien worden losgemaakt. Maar geen mens raakt gewond. O, hier gaat God zelf, de Heere, zijn eeuwige zondaarsliefde tonen. Door middel ook van deze aardbeving. O, hij gebruikt zelfs natuurkrachten om een zondaar tot bekering te leiden. De Heere had Paulus en Silas gebracht in de gevangenis. Hij laat nu een aardbeving plaatsvinden. En gemeente, weten we waarom? Zoveel heeft de Heere over voor de redding van een zondaar. Gelooft u dat? De Heere houdt deze wereld nog in stand. Waarom? Omdat hij u en jou behoud op het oog heeft. Een wereld die alleen maar God lastert. Waar God niets tot zijn eer ontvangt uit deze wereld. En toch houdt hij deze wereld op in stand. Omdat hij uw ziel, jouw ziel nog op het oog heeft. Uw bekering, uw behoud. En wat zien we hier? Dat de Heer alles toe wil gebruiken om een zondaar te redden uit de macht van de duisternis en de dood. Deze stokbewaarder. Oh, hij was rustig gaan slapen. Hij had de gevangenen goed vastgemaakt. Ze konden niet meer ontsnappen. Hij was zo lekker gaan slapen dat hij zelfs het zingen van Paulus en Silas niet heeft gehoord. Maar nu, door deze aardbeving, schrikt hij wakker. En wat schrikt die kinderen? O, alle celdeuren zijn geopend. Hij ziet dat de boeien los zijn. O, dat kan maar één ding betekenen. De gevangenen die hij moest bewaken, zullen nu ontsnappen. En dat heeft verschrikkelijke gevolgen voor hem. Want in die tijd sprak het Romeinse recht dat een gevangenisbewaarder borg moest staan voor een gevangene. Wanneer een gevangene ontsnapte, dan werd zo'n cipier een gevangenisbewaarder. Die werd ter dood veroordeeld. Het was zelfs zo dat het oordeel wat over de gevangenen was uitgesproken, dan ook de gevangenen, de cipier kon treffen. Zelfs de kruisdood. En dat weet deze man. O, ik zal gedood worden. En dat kan een verschrikkelijke dood zijn. En dan heeft hij maar één weg nog. O, ik moet maar zelf de dood ingaan. O, in grote nood en radeloosheid is er maar één oplossing. Zichzelf doden door het zwaard. Hij pakt zijn zwaard en wil zich in het zwaard werpen. Aangrijpend, gemeent. O, de mens die geen betere toevlucht kent. Die de dood verkiest boven het leven. O, laten we niet aan wennen, aan euthanasie. Zelfdoding. Het is zoiets aangrijpend. Als mensen daarin weg vluchten. Als mensen menen dat leven niet meer zinvol is volgens hun maatstaaf. En dan in die daar zichzelf doden. Zo aangrijpend. Als de mens de dood verkiest boven het leven. En kinderen, deze man is daar zo dichtbij. We zouden zeggen nog een paar seconden. En hij zou dood zijn. Maar dan grijpt God in. O, God bewaart hem voor dit kwaad. Want we lezen het 28e vers. Maar Paulus riep met grote stem zeggende: doe u zelf geen kwaad, want we zijn allen hier. Paulus, de Heer heeft Paulus te kennen gegeven. Want Paulus en Silas zitten helemaal onderin. Onderin de gevangenis. Diepste punt. Maar de Heer heeft Paulus te kennen gegeven wat deze gevangenisbewaarder wil: zichzelf doden. O, dat deze man zo vol angst verkeert. En dat hij geen uitweg meer ziet dan alleen de dood. Maar dan klinkt nu Paulus' stem met zekerheid: doe u zelf geen kwaad, want geen gevangenen is ontvlucht. En hoe kan dat, hè? Hoe kan het nou dat die gevangenen allemaal keurig in die ja, in hun cellen zijn blijven zitten. Het waren zware misdadigers. Misschien hadden ze wel eerder geprobeerd te ontsnappen. In gemeente hier zien we ook Gods hand in. De hand die de aardbeving bracht. Diezelfde hand. Houdt nu ook tegen dat de gevangenen niet ontvluchten. En deze gevangenen zijn onder het beslag van het woord Gods gekomen. Want we lezen zo, en zij hoorden naar hen, dat zingen van de lofzangen ook van Paulus en Silas. Ze beseffen dat het geen gewone aardbeving is. En daarom vlucht niemand weg. En kan Paulus zeggen, doe u zelf geen kwaad, want wij zijn alle hier. Gemeente, een boodschap van genade. Gods genade, wat klinkt tot de stokbewaarder. Doe u zelf geen kwaad. En dan komt vanmorgen ook deze boodschap tot u en tot jou. O Gods stem komt vanmorgen tot u. Doe u zelf geen kwaad. Het kwaad dat in de wereld is gekomen door onze zonde en ongehoorzaamheid tegen aan God. O, vanaf de zondeval is de wereld vol zonde en vol van het kwade, het boze. En dat zit in ons aller hart. In het hart van jou, jongeren. In het hart van mij. In het hart van ons allen. O, wij hebben ons van God losgescheurd. Van die God die vol goedheid is. Wij wilden met wil God geen rekening meer houden. We zijn vijanden van God geworden. O, we hebben hetzelfde hart als deze stokbewaarder, deze zeffier. En weet u, ten diepste verkiezen wij hetzelfde ook. De dood, het kwade, boven het goede. Weet u, als u nog onbekeerd voortgaat in het leven, dan verkiest u jij nog het kwade boven het goede nog. Dan ga je nog in die weg van het kwade. O, dan gaan we zelfs, kiezen we dan nog liever de dood dan het leven nog. O, gemeente, de dood, die wenkt ieder uur. En verkeert u nou nog in die geestelijke dood? En verkiest u die zelfs nog liever dan het leven? Aangrijpend is de zonde, hè? Als gesproken wordt over het leven in Gods woord, zeggen we nee. Straks misschien aan het eind van mijn leven. Maar ik leef nu. Ik leef in deze wereld. Maar gemeente, dat is een gestadige dood, zegt het doopformulier. Dan leeft u nog te midden van de dood. En bent u dood. Maar dan komt Gods woord tot u. O, de Heer roept het nog in zijn langmoedigheid en verdraagzaamheid. Welmenend. Echt waar. Vanmorgen roept hij het tot u en jou. Doe u zelf geen kwaad. Ga toch niet door op de weg die tot de dood leidt. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om de mensenzielen te verderven, maar om te behouden. Is dat geen wonder? Daarom mag u vanmorgen in de kerk zijn. Hij heeft uw ziel op het oog vanmorgen gemeend. Oud en jong. Maar wat zal het zijn als we dat nou nog steeds verwerpen? Die liefelijkste nodigingen Gods naast ons neerleggen, dan zal het zo tegen ons gaan getuigen. Dus we staan voor het gericht van God. O, deze Heer, deze gevangenisbewaarder, die wordt stilgezet. Doe u zelf geen kwaad. O, de aardbeving heeft de gevangenisdeuren en boeien geopend. Maar hier in de gevangenis opent ook de Heer in het hart van deze stokbewaarder. En dat is niet minder krachtig geweest dan de aardbeving. Als de Heer een zondaar bekeert, dan wordt er een van dood levend. Kinderen, daar vindt een geboorte plaats. Iemand wordt geboren, van nieuws geboren. Hij ontvangt een nieuw hart daar in de gevangenis, een levendmaking. En deze gevangenisbewaarder is niet te ver afgezakt, gezonken in zijn zonde. En voor de Heeren is een zondaar niet te diep weggezonken, nee, niet te onrein. Maar hij schenkt nog behoudenis, zaligheid voor mensen die alles verzondigd hebben. Al heeft u een verzondigd leven. O, de Heere schenkt nog geestelijk leven aan geestelijke dode zondaarsharten. En wil hij nog zijn genade uitstorten, hoor. En gemeente, wanneer de Heere gaat werken, zoals bij deze stokbewaarder. Dat is de Heere verschillend hoe hij dat doet. Lydia's hart werd geopend, liefelijk door Gods woord. Deze man werd krachtig stilgezet. Maar in elk hart wordt dan Gods liefde, liefde Gods uitgestort. Wanneer Gods geest intrek neemt in een zondaarshart, dan komen er ook vruchten van het nieuwe leven. Want dan gaat de liefde Gods het hardste hart verbreken. En dat zien we ook hier bij deze cipier. Paulus en Silas heeft hij in het donkerste cel gegooid. Maar nu neemt hij licht. Hij springt in die donkere cel. En valt voor Paulus en Silas neer. En daar knielt hij neer voor hem. Bevend staat er zo. Als het ware kinderen, hij trilt over zijn hele lichaam. Hij beeft. Oh, hij beeft voor de Allerhoogste God. Hij had gehoord van die woorden die dat meisje had geroepen. Deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God, die de weg der zaligheid verkondigen. Maar hij had om gelachen. Hij had genoegen gehad dat ze werden gegeeseld. Hij had er nog een schepje bovenop gedaan om hen nog meer lijden toe te brengen. Om hen in de donkerste cel, in die vuile cel te werpen en vast te zetten. Maar nu wordt het hart verbroken, gemeente. Hier buigt een zondaar. En gelooft, dit zijn dienstknechten van de Allerhoogste God. Hier buigt deze stokbewaarder onder Gods almacht in de aardbeving. Hij buigt. Maar dat niet alleen om voor de aardbeving, gemeente. Maar gemeente, deze zondaar, zijn hart wordt verbroken door Gods goede tierenheid. Want die stem van Gods genade klonk tot hem. Doe uzelf geen kwaad. En die stem, die drong tot het diepst van de ziel door van deze man. En verbrak zijn ziel. Gods goede tierenheid. Een buigen onder Gods almacht. Maar er mag ook een breken zijn van het hart. Onder Gods lieflijke stem. Onder Gods goede tierenheid. Want we lezen het 30e vers. En hen naar buiten gebracht hebbende, zeide hij: Lieve heren, wat moet ik doen? Opdat ik zalig worden. Lieve heren. Dat hebben de kanttekeningen, het woord lief, hebben de statenvertalers er toegevoegd. Want ze weten, wanneer de Heer in het leven gaat werken, dan krijgen we de Heer lief. Maar dan komt er ook liefde tot Gods kinderen. En daarom, lieve heren, om met achting spreekt deze stokbewaarder Paulus en Silas aan. Hij haalt ze uit de donkere cel. En hij begint te roepen, vragen: wat moet ik doen, opdat ik zalig word? O, de zielenvraag klinkt op tot Paulus en Silas. En ze horen het, waar deze man mee bezet is. Dat is de grootste nood in het leven van deze man geworden. Wonderlijk, hè? Hij zegt niet, hoe ga ik dit nou oplossen? Hoe kan ik nu die gevangenen nog bij me houden? Nu al die celdeuren open zijn. Ik heb maar twee handen. Nee, gemeente. Hij zegt ook niet, hoe zal het morgen moeten, Als het stadsbestuur en de rechter het hoort wat er is gebeurd. Nee. Maar ze zielenood. Dat legt hij voor hen neer. Ik kan mijn grootste nood. Hoe kan ik gered worden? En jongeren, dat doet de Heer nog. Echt wel. In een ogenblik kan de Heer het zo radicaal veranderen in het leven van een mens. Dat we misschien nog midden in de zonde leven. Volop genieten van de zonde. Misschien wel God vloeken. En waar de Heer dan gaat spreken. En in één keer anders. En een roepen komt vanuit de diepte. Van het hart. Wat moet ik doen? Opdat ik zalig word. Want weet u. In een ogenblik ziet deze man. Zijn leven. Zijn bestaan voor de levende God. Dat hij rampzalig is. Dat hij op reis is naar het eeuwig verderf. Dat hij nameloos verloren is. O, in zijn grote nood ziet hij wie hij voor God is. Deze man wordt zondaar voor God. Kennen we daar iets van? Zondaar. Of we dan altijd kerkmens zijn geweest. Maar als de Heer dat laat zien door zijn geest. Dan ga ik zien wie ik ben. Een goddeloze. Zonder God geleefd heb. En is dat nou ook u jouw vraag? Je levensvraag. Wat moet ik doen om zalig te worden? O, deze vraag komt op uit een hart. Die door Gods geest is ontdekt. Aan zijn eigen ziels ellende. O, het is een vraag. Van alle die het zelf niet meer weten. En gemeente, die vraag hoorden we op de Pinksterdag. Wat zou Paulus verblijd geweest zijn toen hij dit hoorde? Hij zou aan zichzelf teruggedacht hebben. Toen hij op de weg naar Damascus was. Kwam diezelfde vraag op ook uit zijn hart. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen om zalig te worden? O gemeente, het moet ook onze vraag zijn. Is dat nou u en jouw levensvraag, kerkmens? U weet het toch, u moet zalig worden. Of stelt u die vraag niet meer? En denkt u, ach, dat komt misschien vanzelf wel een keer voorbij. En anders niet. Leeft u zo dodelijk lijden? Aangrijpend. Hier is de vraag, wat moet ik doen? Gemeente, als deze vraag gesteld wordt. En zijn er hier die vanmorgen nou zo naar de kerk zijn gekomen. Hoe moet het nou met mij? Ik ben zo'n zondaar. Ik weet het niet meer. Maar deze vraag tekent dat we het zelf dan niet meer weten. Uitgewerkt zijn. Wat moet ik doen om zalig te worden? En weet u, zo'n vraag. Dat geeft een roepen. O God, wees mij arme zondaar genadig. En weet je, zulke arme zondaren ziet de Heer zo graag tot zich komen. Die vermoeiden en belasten met hun zonde. Want Jezus sprak tot zulke armen. Aan armen wordt het evangelie verkondigd. En dat is ons derde punt. De verkondiging van Christus' naam. Maar laten we hier samen zingen. Uit Psalm 146 en daarvan het derde vers. Zaligheid die in dit leven Jacobs God te hulpen heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. En wat er verder volgt. Paulus was naar Filippi gekomen, omdat in de droom dat visioen de man uit Macedonië riep: kom over en help ons. En wat is die weg gegaan naar Macedonië? Door een weg van lijden en van verdrukking, waarin het onmogelijk lijkt dat het evangelie verkondigd kan worden. Maar de roep: help ons, wordt nu gehoord. O, daar in de gevangenis komt die roep naar, wordt die gehoord: help mij, help ons. O, de stokbewaarder komt met zijn vraag: wat moet ik doen om zalig te worden? Wat zal er een blijdschap geweest zijn in het hart van Paulus, hè, toen hij die vraag hoorde. Dat help ons kwam nu naar voren in die vraag: wat moet ik doen om zalig te worden? En wat zijn Gods dienaren verblijd als ze zulke vragen horen in de gemeente. Ook de ouderlingen, als ze op huisbezoek gaan. Als de mensen die vraag gaan stellen: wat moet ik nou doen om zalig te worden? Ik weet het niet meer en ik kan de Here niet meer missen. Maar hoe zal ik ooit met God verzoend worden? O gemeente, dan kunnen we aan zulken ook kan het woord kwijt. Want we lezen in de hier ook dat Paulus het evangelie gaat verkondigen. Ook aan deze man, aan zulke armen verloren zondaren, wordt het evangelie gepredikt. En dan wijst Paulus deze schuldverslagen zondaar, die in een ogenblik zijn verlorenheid heeft leren zien kennen. Zijn bestaan voor God, Gods kennis, zelfkennis ontvangen heeft. Dan gaat Paulus hem niet wijzen op het werkverbond. Gaat hij niet zeggen: ach, probeer je nog wat verder op te knappen. Probeer het eens wat meer uit te stralen. Dat je christen bent geworden. Vertel het maar. Nee. Paulus wijst niet op het werkverbond. Maar Paulus gaat hier wijzen op het eeuwige genadeverbond, waarvan Christus het hoofd is. En zij zeiden, Paulus en Silas, allebei: gelooft in de Heer Jezus Christus, in Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. O, hier klinkt de kern van de boodschap: gelooft in de Heer Jezus Christus. En met die enkele woorden, daarmee zegt Paulus alles. Er is zeker nog meer gesproken, hoor. Want we lezen zo in het 32e vers: en zij spraken tot hem het woord des Heren en tot allen die in zijn huis waren. En als we Paulus' brieven ook zo lezen, dan heeft hij ook veel onderwijs gegeven over zonden en genade, over Adam en Christus. O, daar heeft hij onderwijs gegeven aan zoveel, ook hier. Maar hier eerst vat hij als ware heel Gods woord samen. Het evangelie: gelooft in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. De diepe inhoud van het evangelie. Paulus predikt hier, waarvan hij zelf spreekt ook in 1 Korinthe 1, waar we zo lezen. Maar Paulus zegt: doch wij prediken Christus, de gekruisigde. De Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Wat had hij dat ondervonden in die stad Filippi? Er was ergernis gekomen. Deze Joden beroeren de stad. Maar dan zegt Paulus: Maar hun die geroepen zijn bij de Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Die geroepen zijn. Die weten nou onwijs te zijn. Onwijze te zijn. Die nou hemels onderwijs nodig hebben. En mag Paulus dan zulke Christus ook verkondigen. En gemeente, dan mag Paulus Christus prediken. In al zijn volheid. In al zijn genoegzaamheid. En bereidwilligheid. En dat is ook mijn wens. Te midden van u. Die enige naam te verkondigen. Want er is maar één weg ter behoudenis, o gemeente. Die enige naam onder de hemel, onder de mensen gegeven. Door welke wij moeten, maar ook kunnen zalig worden. In hem is een volheid van genade. O, zijn genoegzaamheid is zo groot. Zijn liefde tot zondaren nog. Zijn bereidwilligheid. Komt herwaarts tot mij, zegt hij. Paulus mag hem gaan verkondigen. En Silas, zo aan de stok bewaren. Ze gaan onderwijs geven aan hem. Gelooft in de Heer Jezus Christus en gij zult verhalig worden. Gelooft. Je zegt, kan dat zomaar? Dat horen we zo vaak. Je moet geloven. Predikt hier Paulus nou activisme? En predik ik activisme? Nee, gemeente. En toch staat hier geloofd. Het staat er zelfs gebiedende wijs. En dat woord moeten we laten staan. Het is Gods woord wat hier staat. En dat komt vanmorgen tot ons allemaal. En dan moeten we dat niet wegschuiven. En zeggen, ja, maar dat kan toch niet. Een mens kan toch niet zelf geloven. En dat is toch de grote zorg dat mensen menen zelf te kunnen geloven. En waar dat geloof zo wordt opgedrongen, gelooft, gelooft. En toch, Gods woord. Hier klinkt de eis van het geloof, gemeente. De eis des geloofs. En die komt tot ons allemaal. Ongeloof is de allerergste zonde. En dat is nou juist die zonde waar als kerkmens minste last van hebben. Ja, ongeloof, daar kan ik niks aan doen. Want geloof is een gave van God. Maar gemeente, weet u dat ongeloof is zonde? Want we hadden het geloof. Toen wij geschapen werden. Adam en Eva mochten God kennen. Maar dat geloof hebben we verloren. En is het ongeloof geworden. Zijn we ongelovig geworden van natuur. Maar Paulus legt hier de eis des geloofs neer. Maar Paulus weet ook van de genade van het geloof. Geloofsgenade. Geloof is een genade, God. En gemeente, waarom komt dat woord nou vanmorgen tot u? En dat is ook dat het u daar mag brengen. Dat het gebed wordt in uw leven, in jouw leven. Heere, schenk wat u van mij eist. Ik zoon vol ongeloof. Maar zou u dat geloof, dat ware geloof in mijn hart willen werken? En zo mag Paulus Gods woord ook verkondigen. O, bid of de Heer een kruimelgeloof wil schenken ook in uw leven. Paulus predikt de zaligheid in de Heer Jezus Christus. Zo zijn naam is de enige naam tot zaligheid. Zalig maken. In hem is alleen zaligheid. Voor rampzalige gemeente. Voor mensen die de rampzaligheid verdiend hebben. Wil hij nog de zaligheid schenken. In Christus kruisdood is verzoening. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Hij heeft door zijn dood en opstanding de zaligheid verworven. En door zijn geest. Nu nog past hij het toe in zijn hart. Mag dat vanmorgen, zou dat vanmorgen ook mag zijn. Door zijn geest werkt hij het uit in zondaars harten. En zo mag een rijke Christus gepredikt worden aan een arme verloren zondaar. Oh, dat die twee nou bij elkaar kunnen komen, gemeente. Dat is nou het wonder van het evangelie van vrije genade. Een ellendige zondaar. Eén die het niet verdiend heeft. Toch de zaligheid mogen ontvangen. In hem die de zaligheid is. Zaligmaker is. Jezus Christus. En wat een rijke evangelie. Voor allen die door schuldbesef getroffen en verslagen zijn in het hart. Ach, u in al uw zielsverdriet. Schep maar moed. Ook uit dit gedeelte van Gods woorden. Zal hij niet horen die dag en nacht ook tot hem roepen? Tot zulke komt ook vanmorgen de boodschap wat Jezus sprak in Matthäus 11. De blinden worden ziende, de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd en de doven horen. De doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. Tot zulke armen ellendigen. Als je moet zeggen, ik heb alleen maar zonde. Heere, zie een gunst op mij van boven. Wees mij toch genadig, o Heere. Dan mag vanmorgen ook dat woord klinken. Gelooft in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Gemeente, dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Waar dat ware geloof er is, hoe klein, hoe bestreden en aangevochten. Maar waar dat geloof in het hart mag zijn. Misschien soms zo bedekt. Maar waar dat oprechte, dat ongeveinsde geloven mag zijn. Dan is er een zekere zaligheid. Want die zekerheid ligt niet in de gelovigen. Maar die ligt in degene waarin geloofd wordt. In de Heer Jezus Christus. En gemeente, we zien dat het ware geloof van de stokbewaarder door de liefde begint te werken. Hier zien we het ware geloof. Door de liefde werkende. Want deze stokbewaarder wordt een zorgvolle zieke verzorger. Die de striemen en de wonden van Paulus en Silas wast. Maar ook deze stokbewaarder wordt zelf gewassen. Want we lezen in de 33ste vers. En hij werd terstond gedoopt. En al de zijne, o deze stokbewaarder, mag de betekende zaak van de doop deelachtig zijn. En hij mag ook het uiterlijke teken, mag hij ook ontvangen. O gewassen gereinigd van alle zonden in het bloed van Jezus Christus, de zaligmaker. De dood in onderdompeling en opstaan, mag hij opstaan tot een nieuw leven. En gemeente, wat zien we hier ook? Die drie stukken eigenlijk in deze geschiedenis naar voren komen. Een ellendige die roept. Wat moet ik doen? Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van dat lichaam der zonde? Maar hij mag ook van verlossing weten. Maar ook een eindige in God. Want we lezen over die vreugde. Die ware vreugde in God door Christus. Want we lezen en hij verheugde zich. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Gemeente, hier mag een ware vreugde en blijdschap zijn. En dat is nou vrucht van het ware geloof. En die vreugde is niet in de wereld te vinden, jongen. Dat is zo'n intense blijdschap. Ze mogen eindigen in God. Die blijdschap dat, en verwondering, dat is een blijdschap met tranen. Dat de Heere nou omgezien heeft naar zo'n dode zondaar als ik ben. Dan is het alleen maar verwondering. En dan is het uitroepen door u alleen, Heer. Omdat eeuwig welbehaag en gemeente. In Filippi klonk de prediking van de enige naam ter zaligheid. Jezus Christus en dien gekruisigd. En ook in onder ons mag deze prediking er zijn. Maar wat werkt het nu uit in ons hart en leven? Hoe staat u nu ten opzichte van de levende God? Wat is er nou in uw hart? We zien hier verschillende uitwerkingen, ook van de prediking van Paulus. We zien een openlijke vijandschap. 20e vers. Ze slepen hem naar de markt. Weg met hem. Maar we zien ook een wat, ja, wat voorzichtig een beetje, ja, een liever niet meer naar hem luisteren. Dat wil ik u horen. Dat lezen we in het 39e vers. Zoiets aangrijpends. En zij baden hem dat hij uit hun lampalen weg ging. Is dat nog u, jouw gedachte? Dat de preek maar voorbij is. Dat het woord weer voorbij de zondag voorbij is. En dat ik over kan gaan weer tot het gewone leven. En zij baden hem dat hij wegging. Of mag het zijn met deze stokbewaarder? O, deze vraag. En die wens ik u alle toe. Wat moet ik doen opdat ik zalig word? En dan gemeente. In Jezus Christus. Alleen wordt de rampzalige zalig. Eén weg ten leven. Amen. Heren, dan mocht ook vanmorgen uw woord verkondigd worden. En zou u tot een rijke zegen willen stellen, ook in het midden van de gemeente. Tot eer van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heren, zou u die zielenvraag in ons hart willen werken. Van onszelf stellen we die vraag niet. Maar zou u die levensnood willen opbinden aan onze ziel, heren. Opdat er een roepen komt om genade. Zodat genade werkelijk genade wordt in ons leven. Zie een gunst op mij van boven. Wees mij toch genadig, o Heere. En dan wilt u nog naar zulken omzien. Dat mochten we vanmorgen vanuit uw woord beluisteren. Dat armen het evangelie zal verkondigd worden. O Heere, zou u ook die van verre zo naar de bij willen brengen. Die de onweder voortgedreven en die ongetroosten willen vertroosten, ook vanmorgen. En dat het mocht zijn, Heere, tot uw eer. En daarom neemt u weg al het zondige van deze morgen en zegen het uwe. En dat enkel in uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente namens de kerkraad maken nog het volgende bekend. Dat van af aanstaande zondag de galerij voor 3 weken zal worden gesloten. Dat dinsdagmorgen geen kerktelefoonmeditatie over zal worden gehouden, uitgezonden. Dit in verband met de rouwdienst van mevrouw Verdold den Oude, die tot voor kort altijd onder ons heeft gewoond en nu vanuit Elim wordt begraven in een dienst waarin dominee Bakker voorgaat en die dienst begint om 1:30. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Laten we nog samen zingen op Psalm 116. Het 5e vers. Gij hebt, o Heer, een dodelijk tijdsgewricht, mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. En wat er verder volgt. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.